Zo, goedemorgen allemaal. Kijk, iedereen voelt zich ook welkom, super. Nou, ik ben Hielke, ik ben 21 jaar. Je kent me misschien wel van het drummen hier. Ik heb heel lang hier gedrumd, maar ja, inmiddels ook tijd gevonden om hele andere dingen te doen. Ik woon in Amsterdam, dus vandaar dat je mij denk ik ook niet zo vaak hier ziet. Daar ben ik ook druk bij de studentenvereniging. Allemaal heel erg leuk. Nou goed, voordat ik meer op de inhoud wil gaan, wil ik graag beginnen ook met gebed. Vader in hemel, Heer, u bent een grote God. En dank u wel dat wij vanochtend al u mochten aanbidden. Heer, door de prachtige liederen heen die gezongen werden. Heer, dank u wel daarvoor. Maar ik wil u ook zo vragen, Heer. Heer, misschien zitten er ook mensen in de zaal die nog niet zo vol van aanbidding zijn. Heer, die net uit een roerige situatie komen. Heer, wilt u ook bij hen zijn en ook rust geven? Heer, en ik bid u ook voor mezelf. Heer, dat ik een instrument mag zijn in uw grote orkest. Heer, en dat het ook een symfonie mag zijn deze ochtend. Heer, dank u wel voor alles wat u doet. Amen. Zo. Nou, zoals ik al zei, ik woon in Amsterdam. En nou, het is natuurlijk helemaal hot topic dat je ook gaat sporten tegenwoordig. Dus nou, ik heb wel wat sporten uitgeprobeerd. En uiteindelijk was het zwemmen dat ik dacht, nou, dat past wel bij mij. Dus ik zie al mensen glimlachen. Hartstikke leuk. En in de buurt in Amsterdam is ook een zwembad. Dus ik ga erheen op mijn fietsje. Alle spullen in de tas. En ik heb ook zo'n bandje dat je gewoon zo naar binnen kan. Dan hoef je niet meer te betalen en zo. En dan in de winter is dat toch wel echt even een gedoe. Ik bedoel, je winterjas. Ik heb van die grote schoenen. Nou ja, trui. Nog een blouseje eronder. Een grote broek. Je hebt van alles mee. En nou, dan moet je dat allemaal in zo'n kluisje proppen. Het is altijd echt zo gedoe. Je staat er met je handdoekje om. Niks moet op de grond vallen. Want ja, dan is het eigenlijk onbruikbaar. Nou, dan ga je zwemmen. En met dat zwemmen, het is een 50 meter bad. En ik doe altijd 1,5 minuut per baantje. Dat doe ik dan 1 uur lang. En dan heb ik precies het aantal baantjes dat ik wil hebben. En dan hoef ik ook niet te tellen. Dan hoef ik niet 1, 2, 3. Dat, in het begin is dat best onhandig. Want dan denk je, waar was ik nou ook weer? Het ziet er heet hetzelfde uit. Dus als ik gewoon op de tijd let, dan weet ik, oké, na 1 uur ben ik klaar. Nou, ik ga douchen, spullen weer mee en ga weer naar huis. En tijdens het zwemmen heb ik geen rugzak op. Ik heb even gegoogeld. Er bestaan wel zwemrugzakken. Dat zijn deze. Maar ja, zoals je misschien wel ziet, is het niet echt de bedoeling om het in het zwembad te nemen. Ze zijn ook best groot. Dus denk ik, ja, je laptop hoeft niet mee in het zwembad bijvoorbeeld. Of je etui of je boeken. En als ik ook zo'n rugzak om zou hebben, met ook mijn winterjas erbij en die schoenen, dan zou ik die 1,5 minuut ook nooit gaan halen. Dat lukt me gewoon niet. Dus ik zwem zonder rugzak. En eigenlijk is geen enkele sport met rugzak. Ik bedoel, voetbal zonder rugzak, hockey zonder rugzak, hardlopen eigenlijk altijd zonder rugzak. Mountainbiken is de enige uitzondering met soms zo'n zakje water. Maar goed, ook dan neem je niet je winterjas mee. In de Bijbel wordt ook gesproken over sporten en over de wedstrijd. En ik ga lezen uit Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. En daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem, die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Ik heb thuis een hele mooie studiebijbel. En daar staat ook vaak bij ieder vers staat even wat het allemaal betekent. Nou, dat vind ik best prettig. Ik heb nou weer niet zoveel kennis. Nou, en in vers 1 waarmee het begint, zo'n grote menigte, dan denk je, wie? Nou, ik wist het niet. Ik heb het even opgezocht. Nou, dat verwijst dus terug naar Hebreeën 11. En in Hebreeën 11 komen allemaal geloofshelden aan bod. En die worden als voorbeeld gebruikt voor de wedstrijd die verder opgenoemd wordt. De wedstrijd die we moeten voltooien. En er worden grote namen genoemd, zoals Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rahab. Nou ja, eigenlijk ieder persoon die je bijna maar kan denken. En dat is dus die menigte van getuigen die ons ziet en aanmoedigt. Ons ziet in de wedstrijd die we aan het doen zijn. Nou, dat heeft eigenlijk twee hele fijne conclusies. Allereerst, We doen het niet alleen. Want dus die hele grote groep met echt mensen waarvan je denkt, wow, Abraham, die staat dus naast ons en die moedigt ons aan. En het tweede is, zij hebben de wedstrijd al voltooid. Dus het is niet onmogelijk. Oké, ik ga me verder deze ochtend focussen op wat er verder in vers 1 komt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. En daarbij gaan we een klein spelletje doen. Misschien ken je het spelletje wel. Het spelletje heet, ik ga op reis en ik neem niet mee. Kan ook zijn dat je de variant van kent. Ik ken deze. En ik ga beginnen met teleurstelling. Ik ga op reis en ik neem niet mee teleurstelling. Want die rugzak die ik meeneem op de wedstrijd of die ik meeneem op reis, die mag niet te zwaar zijn, want anders lukt het niet. Dus het allereerste wat ik eruit ga halen is bitterheid. In de Bijbel wordt bitterheid of teleurstelling ook wel beschreven als het kost je jaren van je leven. Dat is ook gewoon een uitspraak die we wel eens vaker gebruiken. Nou, die uitspraak die komt terug van Jacob. Jacob, de vader van Jozef. Nou, even in een nutshell het verhaal voor als je denkt, wat was het ook weer? Nou, Jozef die werd verkocht door zijn broers. En die hele chique mantel die hij had, die werd doordrenkt met dierenbloed. Die werd volgens aan Jacob gegeven. En Jacob dacht dat Jozef dood was. Dus Jacob was teleurgesteld. Misschien wel in zichzelf, dat hij Jozef niet genoeg had beschermd. Misschien wel ook in de dierenwereld, want ik dacht dus dat hij vermoord was. Hij was teleurgesteld. En vervolgens kwam Jacob bij de farao. En daar vraagt de farao, hoe oud bent u? En Jacob zegt, ik heb 130 lange harde jaren geleefd. Maar ik ben nog lang niet zo oud als mijn voorouders. Die werden 175. Dat is mooi aan zo'n studiebijbel. En hij zegt ook, het kost je jaren van je leven. Hij zegt niet, ik ben gewoon 130, maar ik heb 130 lange harde jaren geleefd. En Hebreeën 12 vers 15, die zegt er ook wat over. Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering of teleurstelling onder u komen. Want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Ik wil wat voorbeelden noemen van teleurstelling die in je leven kan voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een vriendschap. Misschien ben je echt supergoed bevriend met iemand. Maar doordat diegene in één keer met iemand anders gaat, of je gaat verhuizen of iemand anders gaat verhuizen, is die vriendschap ineens stuk. En het gevoel dat je er alleen voor staat. En je bent teleurgesteld in die vriendschap. Want jij dacht, wow, dit is voor het leven. Maar diegene die dacht dat blijkbaar niet. En je bent teleurgesteld in die vriendschap. Of je hebt een taak in de kerk. En je bent al heel lang bezig met die taak in de kerk. Je bent misschien connectgroepleider of taakveldleider. En in de afgelopen periode zie je allemaal mensen die weggaan. Mensen die niet meer komen of die naar andere kerken gaan. En je bent teleurgesteld. Je bent teleurgesteld, blijf jij achter. En misschien leg je ook wel je eigen taak neer. Want eigenlijk ben je er wel een beetje klaar mee dat iedereen tijd het weggaat. En je hebt teleurgesteld, blijf je achter. Dat kost je jaren van je leven. Ik heb ook een eigen voorbeeld. En misschien maakt het dat ietsje makkelijker. Ik denk, zo anderhalve maand geleden in Amsterdam, ik heb een huisgenoot, we zitten in dezelfde vriendengroep van de opleiding. En iedereen volgt zo zijn eigen traject binnen de opleiding. Dus er ontstaan verschillende WhatsApp-groepen. Ik volgde dat traject niet, dus ik zat niet in die WhatsApp-groep. Maar de WhatsApp-groep heette eerst Minor en nu heet het vliegtuigspotten. En ik studeer ook luchtvaart, dus ik hou ook van vliegtuigspotten. Maar ik zit niet in die groep WhatsApp. Anderhalve maand geleden kwam de huisgenoot die zegt, ik ga eventjes naar Schiphol, want we gaan met elkaar spotten. Oh, wie dan? Ja, met die vriendengroep. Oh, leuk. Ik hoef dan niet meer mee. Ik had er geen zin meer in, want ik dacht, ja, hallo, ze hebben mij niet eens gevraagd. Dan wordt het sowieso niet leuk, maar ze hebben mij niet eens gevraagd. En teleurgesteld bleef ik achter. En ik begon ook aan andere mensen te vertellen. Gewoon negatief. Ja, want ze hebben mij niet gevraagd. En moet je dit eens kijken. En ik was zo teleurgesteld. En ik kreeg een fotootje achteraf in de groep WhatsApp waar ik wel in zat. Dat ze met iedereen hadden afgesproken behalve met mij. En eigenlijk was de enige die teleurgesteld was, was ik. Ze hadden een leuke middag gehad. Maar wat nou als ik gewoon had gezegd, de teleurstelling aan de kant had gedaan en gezegd, ik wil ook mee. Volgens mij was er dan helemaal niks aan de hand geweest. En die vriendschap waar ik het eerder over had, of die taak in de kerk, of mijn eigen vriendengroep, die wil ik graag vergelijken. Ik ben gisteren even naar de cafetaria geweest. Ik heb hem niet opgegeten. Met een frikandel. Nou, voor de vegetariërs onder ons, denk even in dat dit een vegetarische frikandel is. Bedenk even dat die vriendschap of die taak in de kerk die frikandel is. En die andere vriend of die persoon die weggaat in de kerk of mijn eigen vriendengroep, zij doen eigenlijk dit zo met de frikandel. Nee, inderdaad, de frikandel is nu niet meer lekker. En wat doe jij als er vervolgens een nieuw iemand in de klas komt? Je bent teleurgesteld en jouw zure frikandel, die kan eigenlijk geen nieuwe vriendschap meer vormen. Of als er een nieuw bezoeker in de kerk komt, ben jij eigenlijk verzuurd, teleurgesteld, blijf je achter. Ik ga op reis en ik neem niet mee onvergevingsgezindheid. Moeilijk woord. Vergeving is een daad van gehoorzaamheid. Ik bedoel, we zijn er allemaal echt mee volgespamd. Begin al op de Berea Kids of waar je ook bent grootgebracht. 7x70 keer, ja, dat is eigenlijk oneindig. Ja, Jezus heeft het zo vaak gedaan en natuurlijk is dat waar. Vergeving is een daad van gehoorzaamheid, maar wat is dat soms lastig? En soms denk je, ja, maar God, waarom doet u dit dan bij mij? Hallo, waarom gebeurt dit mij? En de reis die je aan het doen bent, of de wedstrijd die je aan het voltooien bent, je maakt zelf de keuzes, maar je hebt niet de keuze wat er onderweg gebeurt. Dingen kunnen je overkomen. En het is de uitdaging, hoe ga je ermee om? Ik wil een voorbeeld geven uit de Bijbel, Judas en Johannes. Ze hadden beide min of meer hetzelfde begin. Ik bedoel, ze zijn in dezelfde tijd geboren, waren allebei mannen. Dezelfde roeping, dezelfde kracht. Ze waren discipelen van Jezus, dus ze vertelden anderen over wie Jezus is. Het waren volgelingen van hem. Maar Judas, die had de keuze gemaakt om de wedstrijd voortijdig te eindigen. Want hij pleegde zelfmoord. En Johannes, die had de keuze gemaakt om wel de wedstrijd te voltooien. En nou is het natuurlijk een hele grote keuze om het te eindigen. Maar in vergeving zit ook een eigen keuze. Oké, dus aan God ligt het in ieder geval niet. Die kunnen wel zeggen, maar grensoverschrijdend gedrag. Wow! Iemand is bij mij de grens overgegaan. En niet een heel klein beetje. Iemand heeft niet een beetje water over mijn boeken gegooid. Of heeft niet mijn band, ventieldopje leeg opengedraaid. Nee, iemand is seksueel bij mij over mijn grenzen gegaan. Of ik ben al jaren gepest. En het gebeurt nog steeds. Of misschien is het gebeurd. En moet ik dan vergeven? Jongen, zeg. En de Bijbel is er eigenlijk heel erg hard over. Matteüs 5, vers 23 tot 24. Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar de ander toe, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God. Oké, samenvat het. Eerst is iemand heel erg bij mij de grens overgegaan en daarna mag ik niet bidden, niet naar de kerk, want ik moet het eigenlijk eerst goed maken met iemand. Nou, wat is dit nou weer voor preek? Maar die onvergevingsgezindheid moet je denk ik een beetje voorstellen met een fitnessgewicht. En ik stel me dan zo voor, hè, iemand daar in de Bijbel, sandalen aan, zo lang gewaad, waarschijnlijk een baard. Want gilet mesjes hadden ze toen nog niet. En nou, die heeft zo'n gewicht, die staat voor het altaar. Kak, Pieter. Ja, vorige week had ik ruzie met hem. Ach nee, Anna, ja. Nou, moeten we dit naast het altaar neerleggen. En hoe confronterend is dat eigenlijk als er dan iemand na jou komt, denkt, er ligt iets naast het offer. Of naast het altaar. Denk, geen idee wat die heeft meegemaakt. Hoe confronterend is dat? Maar wat ik vanochtend tegen je wil zeggen, is dat je het niet bij je moet dragen. Weet je hoeveel die tas lichter is geworden door het gewicht eruit te halen? En dat betekent niet dat het opgelost is, dat het acceptabel is, maar ga er in gesprek over. Draag het niet bij je. Mijn preek heet niet voor niets. Ik ga op reis en ik neem niet mee. Dus haal het ook uit je rugzak als dat is gebeurd. Ik ga op reis en ik neem niet mee controle. Controle over je eigen leven. Ik wil alles zelf doen. Zelf kan ik het toch beter. Ja, maar ik. Controle is eigenlijk een angst om te falen. En Psalm 119, vers 105, ik denk dat veel mensen het wel kennen, is er duidelijk over. Uw woord is een stralend licht dat mij de weg door het leven wijst. Dus eigenlijk de Bijbel is eigenlijk een soort van onze tomtom. Dus zo zag een tomtom van 2000 jaar geleden, zeg maar, uit. Gewoon de Bijbel. En wat er ook in mijn rugzak zit, een routekaart. Ik hoop dat ik hem straks weer dicht krijg. Een routekaart van Frankrijk, Zwitserland. En ik bepaal dus eigenlijk zelf met deze routekaart waar ik heen ga. Maar het is best ingewikkeld. Terwijl de opdracht is volgens mij duidelijk. Vertrouw op Jezus en vertrouw op het woord. Want dat is het licht. En dat is degene die de weg wijst. En de uitdaging is volgens: durf jij te vertrouwen. En ook die kaart, die tomtom die jij zelf in je rugzak hebt, eruit te halen. En te vertrouwen op de Bijbel. Ik ga op reis. En ik neem niet mee afleiding. Afleiding komt van de duivel. Hebreeën 12, vers 2a, waar we mee begonnen, die zegt wat over afleiding. Die zegt: daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. En weet je wat hier niet staat? Hier staat niet: we moeten blijven kijken naar Jezus en TikTok. Blijven kijken naar Jezus en onze bitcoins. Of blijven kijken naar Jezus en financieel onafhankelijk voor je 30ste. Dat staat er niet. Er staat: focus je op Jezus. Blijf alleen maar kijken naar Jezus. Focus op de wedstrijd die voor je ligt. En misschien ga ik nu iets heel confronterends zeggen. Ik kan me voorstellen dat je denkt: God doet niks in mijn leven. Heel veel andere levens, prachtig, maar helemaal niks bij mij. En wat je eigenlijk doet, nou, tijdens de preek, ik ga lekker op TikTok, lekker iets anders doen, of tijdens de aanbidding, of ik kom helemaal niet meer naar de kerk, of lees niet meer uit de Bijbel, wat dan ook. Je bent afgeleid, want er gebeurt toch niks in jouw leven. Maar misschien heeft dat met elkaar te maken. God doet ook in jouw leven hele grote dingen, en de uitdaging is misschien ook om dan een keer die TikTok aan de kant te leggen. Want dan zie je wat God doet in je leven. God doet in ieder leven iets. Het is een jeugddienst, dus ik moest ook wat jeugdige termen natuurlijk gaan gebruiken. En YOLO. Nou, yeah. 2011. Toen was ik, nou, dan was ik 11. Dus ik ben een beetje cool aan het doen. Maar YOLO is denk ik een term van alle tijden. You only live once. En het was zo'n cultuur van: ja, je leeft toch maar één keer. Je leeft maar heel erg kort. Dus haal eruit wat erin zit. En nou ja, je moest er eigenlijk van alles gaan doen. En je studie was prima, maar ook vooral leuke dingen doen. En in 2022 kennen we de term SOGGEN. Studieontwijkend gedrag. En ik wil er graag een term aan toevoegen. Want volgens mij zijn heel veel mensen van ons aan het joggen. Jezus ontwijkend gedrag. En ik zou je willen uitdagen: stop met het joggen. Ontwijk Jezus niet. Dus die controle, oh, er zit al een beetje verstopt. Ja, dat is ook moeilijk voor mij, hoor. Zo. De bitcoinkoers gaat uit mijn rugzak. Nou, dat scheelt ook een behoorlijk gewicht. En het was moeilijk, maar die afleiding, die gaat uit mijn rugzak. Oké, duidelijk. Moet een aantal dingen niet meenemen. Teleurstelling, afleiding, onvergevingsgezindheid en controle. Maar wat moet ik dan wel meenemen? Nou, sokken. Kijken. Schoon t-shirt. Nog een setje sokken. En 1 Johannes 5 vers 5. Ja, daar had ik geen voorbeeld van. Die moeten we ook meenemen. 1 Johannes 5 vers 5. Ik ga op reis en ik neem wel mee 1 Johannes 5 vers 5. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. Dus die wedstrijd waar ik in Hebreeën 12 over begon, die kunnen we winnen. Die reis kunnen we voltooien als we geloven dat Jezus de Zoon van God is. volharding in het geloof. Dus neem 1 Johannes 5 vers 5 mee in je rugzak. Die is helemaal niet zo zwaar. Oké, makkelijk gezegd. 1 Johannes 5 vers 5 in de rugzak. Ik ga zo de kerk uit. En dan is het maandag. Het lukt toch niet echt. Best wel herkenbaar, denk ik, dat het even niet lukt. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Als die rugzak te zwaar is, als het te belastend is, kom dan bij mij. En Jezus, die zal je rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe en innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Dus die 1 Johannes 5 vers 5, die is hartstikke licht. De enige last die we hoeven te dragen is volharding in het geloof. En dat is licht. Jezus zegt het hier zelf. De Bijbel, tom van het leven, die zegt, wat ik van u vraag is nooit te zwaar. Dus bitterheid, controle, teleurstelling, onvergevingsgezindheid en zijn vast ook andere dingen in het leven. Ik bedoel, rouw, geldproblemen, die mogen we bij het kruis neerleggen. Samen met de Heilige Geest in je hart mag je gaan zoeken. En die dingen mag je eruit branden. En dan? En als het wel lukt? 2 Timotheüs 4 vers 8. En ondertussen mag de band naar voren komen. In de hemel wacht mij een krans, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Dus als we dan eindelijk die wedstrijd hebben voltooid, als het ons is gelukt, dan wacht mij in de hemel een krans. En wat is dat eigenlijk rustgevend? Wauw, een krans. Supermooi. Je bent te waardevol voor God en je roeping is te groot om achter te raken in de wedstrijd. Je bent te waardevol voor God en je roeping is te groot om achter te raken in de wedstrijd. Samen met Jezus mag je op weg gaan. Je mag op weg gaan met die lichte rugzak. Met 1 Johannes 5 vers 5, volharding in het geloof. En ik stel het zo voor. Wij als groep, als Berea, Christelijk Apeldoorn, Christelijk Nederland, de hele wereld, staan als groep voor een hele hoge afdaling. En er is een brug. En ik kom daar aan. Met de rugzak. De rugzak met natuurlijk al mijn controle. Met mijn lekkere frikandelletje. Zo. Alles gaat zo mee. Even kijken. Nou. Ja, dit past er eigenlijk zo niet meer. Dus nou, dit neem ik wel in mijn handen mee anders hoor. Want ik moet het echt meenemen. We staan daar als groep. Zo. En we staan als groep voor die dinges. En ik leg hier. Bij het kruis leg ik mijn lasten neer. En terwijl ik mijn blik houd op Jezus, zet ik stapje voor stapje. Ik kijk absoluut niet naar beneden, want dat is veel te eng, veel te hoog. En ik zet een stap. En nog een stap. En nog een stap. En het wordt al een stukje kleiner. Ik zet toch een stap. Ik zet nog een stap. Ik kijk naar Jezus en er komt zo'n moment. En het wordt wel weer ietsje groter in mijn leven. Maar het wordt niet meer zo groot en de last is niet meer zo zwaar zoals het in het begin was. Ik zet weer eens een paar stappen vooruit. Ja, oh, en ook weer een paar stappen terug. Maar ik kom steeds verder. Ik kom steeds verder. En soms zet je nog stappen terug. Maar je bent al ver genoeg. En de last die je hebt afgelegd, wat het ook is in je leven, speelt niet meer zo'n grote rol. Ik wil ook eindigen met gebed. Vader in de hemel, grote God. Heer, het is tijd. Tijd om dingen te gaan achterlaten. Tijd om dingen bij het kruis neer te leggen. Heer, en dank u wel dat u zo door ons heen werkt. En bij ieder van ons een stuk te zware bagage aanwijst. Heer, een last die we niet kunnen dragen, die u niet van ons vraagt. Want uw last is licht, Heer. Heer, of het in teleurstelling, onvergevingsgezindheid, controle of afleiding of misschien wel iets heel anders is. Heer, met u mogen we de eerste stappen gaan zetten. Heer, vanaf het kruis, Heer, over die de hele hoge ravijn nemen, met ons oog gericht op u. Heer, dank u wel dat u ons bij helpt, maar wilt u misschien ook dat laatste setje soms even geven, Heer? Dank u wel voor wie u bent. Amen.